Geliefde gemeente, de prediking is uit de schriftlezingen die u hoorde. Uit Richteren 19 lees ik u voor het 27e vers. Richteren 19, vers 27. Daar spreekt het woord van de Heer al dus. Als nu haar Heer des morgens opstond en de deuren van het huis opendeed en uitging om zijn weegs te gaan. Zie, zo lag de vrouw zijn bijwijf aan de deur van het huis en haar handen op de dorpel. En uit het heilige evangelie van naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, lezen we het 16e vers. Johannes 19, vers 16. Daar spreekt het woord van de Heere al dus. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden. En zij namen Jezus en leidden hem weg. Tot zover. Zijn wij erboven geen koning. En let er in de eerste plaats op de handen op de dorpel. En in de tweede plaats op handen aan het kruis. Geen koning, handen op de dorpel en handen aan het kruis. Het zal alweer enkele jaren geleden zijn, denk ik, dat wij in verband met het zevende gebod ook iets hebben gezegd over dat Richteren 19, als ik het goed heb, over die woorden, maar niemand antwoordde. En het was al laat gisteren, toen ik bij deze geschiedenis in gedachten terechtkwam. Misschien ook wel door allerlei dingen die de gedachten zo bezig kunnen houden, waar het hart mee vervuld is en waarover je verdriet kunt hebben als het gaat over de zonde en over de gevolgen van de zonde. En dat dat vaak zo diep, zo ontzettend diep ingrijpt in het leven van mensenkinderen. Zo diep, dat er hier op aarde bijna geen herstel mogelijk is. Ik heb wel eens gedacht dat misschien daarom het werd vaak niet toegepast. Dat de Heere in de oude bedeling op verschillende overtredingen de doodstraf stelde. Daarmee is niet gezegd dat de Heere God dat niet kon of wilde vergeven. Maar ik heb bedacht dat de Heere God weet dat er dingen zijn hier op aarde onder de mensen die je nooit meer goed kunt maken. Hoeveel pijn, hoeveel verdriet, hoeveel ellende het ook meebrengt, dat dat niet kan. Dat alleen de dood een einde daaraan kan maken. En nogmaals, in het volksleven van Israël werden de wetten van de Heere nou niet zo nageleefd en nagevolgd. Maar toch verwonder je je over die wijsheid van de Heer God. Ook als er, en dat klinkt hard misschien in onze oren, als er staat die man of die vrouw of die zoon of die dochter zal zekerlijk gedood worden. Omdat, ja, en nou die worsteling, aan de ene kant dat weten bij God zijn toch alle dingen mogelijk. Aan de andere kant, inderdaad, die dingen zijn mogelijk. God vergeeft en vergeet. En die zichzelf een weinig leert kennen, die is geneigd om te zeggen, mij de grootste der zondaren is barmhartigheid geschied. Maar daarom kan het op aarde wel kapot zijn, voorgoed. Dat is ook een hele les om te leren. Dat is ook een hele weg om te gaan. Misschien dat het daarom was dat ik weer bij dit oude verhaal terecht kwam. Omdat later in de profeten, onder andere bij Hosea, wordt dit stuk, dit gebeuren opgehaald in de zin van daar is het begonnen. Dat gruwelijke afwijken van de Heer. Daar bij die schanddaad in Gibea. Daar is de weg van de afval zo radicaal ingezet. Het wordt door de profeet Hosea in de naam van God op tafel gelegd. Toen en toen is dat en dat geschied. Nou wil ik vooraf zeggen, dat staat er ook boven. Geen koning. Je komt meer dan eens tegen, voordat er weer een of andere gebeurtenis gemeld wordt, waaruit blijkt dat de mensen hun eigen wil navolgen, hun eigen zin uitvoeren, dan lees je op de voorgrond of er achteraan, er was geen koning in die dagen. Niet als een soort verontschuldiging, maar wel als een typering van die bepaalde tijd. Het is alsof de schrijver van de Richteren, alsof hij vast langzaam aan het voorbereiden is, de noodzaak van een koning. En als je nog verder mag blikken, de noodzaak van de koning der koningen, de Heere der Heeren, die regeert, die invloed uitoefent, die zegt, ik wil, en die met kracht zijn regering ter hand neemt. Als er geen koning is in een land, is het allerdroevigst gesteld. Als er een koning is, die leeft niet en regeert niet bij de gratie Gods, is het ook niet zo best gesteld. Denk aan het koningschap van Saul, dat naast goede kanten zoveel duistere kanten had, waarom hij als koning door de Heere God werd verworven. Als er geen koning is in ons leven, dan ga je nog een stapje verder. Die zijn wil bekend maakt, die ons vasthoudt, die ons leidt, wat dan? Er staat er in het Richterboek: een ieder deed wat recht was in zijn eigen oog. Dan is de mens de maatstaf van alle dingen. En dan, ach, wat al afschuwelijke dingen, komen dan uit die afgrond van dat menselijk bestaan naar boven. Vanmorgen wilde ik daarop wijzen, waar er nou geen koning is, hoe erg dat dan is. Dat wij buiten de Heere God, hoe we dat ook inkleden of zien, wolven zijn voor elkaar. Jacob ziet Benjamin. En dat een van de ernstigste dingen die mensen elkaar aandoen, deze is: als wij elkaar beroven van ons eigenlijke zijn. Je kan dat noemen onze, jouw identiteit, die jij bent. Jij, mensenkind, onder zoveel miljarden andere mensenkinderen, maar ergens, zoals God jou daar neergezet heeft, ben jij iemand. Met je eigen aardigheden, met alles erop en eraan, jij bent iemand. Hoe ook de zonde alles heeft aangetast en overal stempel op heeft gedrukt, dat neemt niet weg. Je merkt uit het hele woord van God, die mens is iemand. Die man, die vrouw, die jongen, dat meisje. En een van de ergste dingen is, zoals ik al zei, als wij dat kapot maken. Als wij dat proberen of vernietigen. Er was een man, het was een leviet. Het was in de dagen van de Richter. Zijn naam staat niet vermeld, dat doet er ook niet toe. Die woonde daar ergens bezijde, of diep in het gebergte van Efraïm. Hoe die daar verzijnd geraakt is, ik weet het niet. Of dat hij zo af en toe naar Silo moest, waar de plaats was, waar de Ark des Verbonds zou zijn, ik weet het niet. Wordt ons allemaal niet vermeld. Er staat wel, het was een leviet. Het was een toch, ja, laten we zeggen, het klinkt een beetje gek, maar een soort geestelijke. Een soort voorganger. Naar Gods verkiezing was hij een soort voorganger. Zijn leven werd onder andere gevuld met, als het goed was, met het onderwijs, met de dienst des Heren, tabernakel, later tempel. Dat staat er wel bij. Een fiets. Nou zegt dat op zichzelf nog niet zoveel. Want onwillekeurig schiet het in je gedachten van die leviet die voorbij ging aan die man die daar zwaar gewond, uitgekleed, tot stervens toe mishandeld aan de kant van de weg lag. En die leviet, die zag het. en die hing er in een boog omheen. Eigenlijk was hij aangesteld tot een helper, maar hij ontweek de situatie, de confrontatie met die man in nood. Maar goed, die leviet, die heeft er een vrouw. En dat is blijkbaar nog niet genoeg. Hij heeft er één bijgenomen. Dat deugt ook niet. Ik weet wel, dat is geweest en dat bestond. En de Heere heeft dat toegelaten, maar de Heer heeft er nooit zijn goedkeuring in die zin aangegeven. Altijd moet je denken, van het begin af is het zo niet geweest. En de mensen die mogen dan met een of ander akelig lachje naar vroeger terugwijzen, die mooie tijd, waarin er zoveel problemen op die manier konden worden opgelost, maar die er zo over praten, die praten niet goed. Die kennen de Heere Jezus niet, die gezegd heeft vanwege de hardigheid van uw hart, heeft Mozes u toegelaten. En daarom moeten wij gewoon maar zeggen, al weet ik dat het een andere tijd was en dat dit gebeuren in het oosten plaatsvindt, waar je nog wel meer staaltjes van bij wijven, haren enzovoorts onder Israël en daarbuiten zou kunnen aanwijzen. Dat weet ik allemaal wel, ook dat ik het in het raam van de tijd moet zien. Maar de praktijk heeft altijd weer bewezen dat het niet goed is. Dat het een heleboel ellende brengt in ons leven. En dat moeten genoeg aanwijzingen zijn voor ons om niet aan je zondige idee en gedachte toe te geven alsof dat toch maar wel wat makkelijker was. Want het was niet. Was niet goed. En daarom is het van deze man niet goed, deze leviet, dat hij een bijvrouw genomen heeft uit Bethlehem. Bethlehem in Juda. Het is waarschijnlijk een heel jong meisje geweest. Als er sprake is van die jonge vrouw, dan wordt er een woord gebruikt dat in het Oude Testament vaak aanduidt een jong meisje. Ja. Kan zijn hoor dat die gedacht heeft, die ik nou heb, die wordt een beetje te oud, een beetje te koud. Ik moet wat jong bloed in mijn omgeving hebben. Kan zijn. Wat die ook gedacht heeft, en iedereen is vrij daarin, om niet buiten het woord, zo bedoel ik het niet, maar om op zijn of haar manier deze geschiedenis te lezen. Maar ik hoop toch dat de Heilige Geest ons allemaal iets van het gevoel geeft. Ja, het wringt een beetje. Het wringt toch een beetje. Hij heeft die vrouw dan meegenomen bij wijf. Die had ook nog bepaalde rechten. Maar niet zoveel als de hoofdvrouw. Ook als het ging om de erfenis en dergelijke, waren er verschillen. Maar ja, goed, dat werd voor je bedisseld vaak. Dat werd voor je besloten. Het hoeft dus dan zogenaamd in ieder geval geen winkeldochter te zijn of te worden. Ze was onder de pan. En dan lees je dat dat jonge vrouwtje, dat hoereerde af in het huis van haar heer. Dat is erg moeilijk om nou precies aan te voelen, wat heeft ze gedaan? De Septuagint en een andere Galdeeuwse vertaling, die leggen het zo uit, ze kon niet met die man. Ze had een antipathie tegen hem. Misschien voelde ze zich ook wel een ding. Een ding waarmee gedaan wordt. Wat mond moet houden. En niks in te brengen heeft. Kan best zijn. Misschien had ze wel stiekem een oogje laten vallen op een of andere leuke jongen. In Bethlehem. Van haar kant uit. En toen is die man gekomen. Aan de ene kant had ze wel een stukje ontzag, leviet. Wij zouden zeggen, een soort hulpprediker, godsdienstonderwijzer. Dat dringt een beetje gezag, respect af. En de vader, die was er heel mee ingenomen. Dat die man wat in haar zag, in zijn dochter. Ook maar gewone mensen. En die man kan goed bidden. En die man kan goed vertellen over God en over wat mag en over wat niet mag. Ja, die jonge dochter zal het vast niet te breed hebben gehad. Er zag eigenlijk niet veel anders op dan de keus van die heer uit Levi, maar die daar woonde in de bergen van Efraïm, om dat te aanvaarden. En zo is ze meegegaan. Voor die Septuagint en die Galdeeuwse overzetting pleit dit. Als ze echt in de volle zin letterlijk gehoreerd had, zou die leviet er dan nog achteraan gegaan zijn. Stond de doodstraf namelijk op. Zou hij dan nog zo zijn best hebben gedaan om het goed te maken? Nou is het net of dat hij zijn eigen ook een beetje schuldig voelt. Want hij gaat straks erachteraan om naar haar hart te praten, om op erin te praten, om eens lief voor haar te doen. En misschien wel een bosje bloemen mee te nemen enzovoort. Ik denk dat hij ook wel ergens iets heeft gevoeld. Goed. Dat meisje is met de noorderzon vertrokken. Naar het huis van haar vader. Ze kan het niet uitstaan. Die man. Die haar heeft meegenomen. En die vader. Die ontvangt zijn kind weer thuis. Hij vindt het wel erg. Jong, kon je nou echt niet dit? Kon je nou echt? Was er nou echt niet? Nee. Nee, dat meisje, nee. Intussen, die leviet daar in het gebergte van Efraïm, die mist zijn jonge vrouwtje, zijn bijvrouw. En na verloop van een maand of vier, hij gaat op pad. Hij neemt een paar ezels mee. Hij rekent erop dat hij zijn vrouwtje wel weer terug zal krijgen. En hij komt eindelijk aan. Nou, en wie doet de deur open? Dat meisje, zijn vrouw. En die zal wel even door de grond
gegaan zijn. Tristi. Ze kijkt vanuit haar onderworpen positie. Kijkt ze naar haar, maar ja, toch kijkt hij heel lief, heel vriendelijk, heel aardig. Zo kijkt hij, hij kijkt op die manier, dat ze niet de deur met een klap dichtgooit. Dat zou ze trouwens niet durven. Maar ze zegt, oh, ik zal u bij vader brengen. En die vader, die schoonvader van hem, die is zo blij. He, denkt hij. En ze zijn weer bij elkaar. Gelukkig, hij laat het er niet bij zitten. En hij kijkt van zijn schoonzoon naar het gezicht van zijn dochter. Hoe zou ze het opvatten? Als het nou maar goed opvat. Je moet in het leven toch, moet je toch ergens weten te schikken. Je eigen in je omstandigheden, in je lot. En het is toch ook weer niet zo bruut en het zou toch slechter kunnen. Die man zegt, zou je willen eindigen aan de tafel? Als ze gegeten hebben, hij kan goed bidden. Ja, misschien vraagt hij wel of alle vrouwen maar gehoorzaam mogen zijn. En dat ze allemaal maar naar de Heere God mogen luisteren. Ja. Nou, het heeft groot succes. Hij praat zo op dat meisje in, op zijn bijvrouw. Hij weet zo misschien wel meelij op te wekken. Dat hij ze zo gemist heeft. Oh, hij kon niet langer uithouden. Dat die jonge vrouw, die wordt langzaam aan toch ongebogen. Ja, zal ik toch maar meegaan. Trouwens, ze heeft niet zoveel te willen. Zeker niet in die tijd. Maar goed, je krijgt de indruk dat als ze nou per se niet gewild had, dan zou ze misschien de deur kunnen opensmijten en naar buiten rennen en wegkruipen ergens anders. Maar ja, zo beroerd is die toch ook niet. Ja, je voelt dat innerlijk conflict. Voel je aan. En hij is zo aardig. Hij zegt, ik heb nog heel wat. Ik heb bij je gedacht. Ik heb onderweg. Kijk eens. Wat een mooie steen. Maar, is die voor mij? Ja, die is voor jou. Die heeft hij daar en daar gekocht. Trouwens, ik heb nog wat. Ik heb nog een. Kijk eens. Een ringetje. Ja, ja. Mooi. In ieder geval, het komt zo gezegd voor elkaar. En die vader blijft, nou, je blijft toch zeker vernachten. En de tweede, je blijft toch zeker vernachten. En ze eten en ze drinken en ze zijn vrolijk. Ja, hoofdzakelijk die mannen dan. Ze zijn vrolijk. Het wordt de derde dag, de vierde dag. En dan zegt die man, ja, maar ik moet weg, doe je, blijf nou nog één nachtje. Misschien is die vader wel nieuwsgierig geweest, maar misschien hebben ze wel weer het bed gedeeld dat hij dacht. Als het nou goed gaat, als het nou. Maar op de vijfde dag, dan zegt zijn schoonzoon, ja, vader, we moeten nou gaan. Dan moeten we terug naar blijven. Ah joh, blijf nou nog. Toe, ik heb vandaag iets op het menu staan. Nee joh, blijf. Hij weet hem weer zo vet te krijgen dat hij tot de dag al een end op pad is. Blijft hij daar hangen bij zijn schoonvader. Maar dan is het ook gebeurd. Dan zegt hij, nee, nou laat ik me niet tegenhouden. Hij zegt tegen zijn jonge knecht die bij me pakt de spullen bij elkaar, de ezels, noem maar op, en ze gaan op pad, ze gaan op reis. Veel te laat natuurlijk, maar ja, ze zijn in ieder geval op weg. Ze trekken door, ze komen bij Jebus, dat is Jeruzalem. Jeruzalem dat ik bemin. Nou ja, toen was het nog in de handen van de Jebusieten. Toen waren het nog de heidenen. De Israëlieten hadden er een poosje geregeerd, maar ze hadden het weer los moeten laten. En daarom, als de jongen zegt, laten we naar binnen gaan, dat we niet in donker buiten moeten. Nee, laten we even verder gaan. Laten we een plaatsje zien te vinden waar onze volksgenoten wonen. Dan ben je beter, dan ben je veiliger. Je weet nooit wat ze doen. He, zo praten ze toch nou ook, hè? Vandaag of morgen, als je een mes tussen je ribben krijgt van een of andere Arabier, ze zijn niet te vertrouwen. Goed. Daarom gaan ze door, niet zo heel ver, en dan zeggen ze, kijk, daar, de zon gaat net onder, Gibea. Gibea Sauls, was Saul, die omgeving vandaan kwam. En dan gaan ze binnen, door de poort, en ze gaan op een pleintje zitten op de straat, en het pleintje wat elk plaatsje had, en daar hopen ze dat ze ontvangen worden. Maar er is niemand, niemand die zegt, wat zoeken jullie hier, hebben jullie de onderdak nodig? Die wet van de gastvrijheid die zo sterk is in het oosten, die lijkt hier gewoon niet te gelden. Het is met recht. De zon ging onder toen ze daar bij Gibea kwamen. En dan als het al vrij laat is, dan komt er een oude man aansloffen van zijn werk of zo, van zijn tuintje. En die, ja, die, dat is eigenlijk geen plaatsgenoot, maar die komt uit dezelfde streek waar die leviet als vreemdeling verkeert, notabene. En die zegt, waar ga je naartoe? Wat zit je hier? Ja, zegt hij, ik ben een leviet. Ik ben iemand van het huis, ik ben van de kerk. Maar er is niemand die mij neemt. Alsof die zeggen wil, het is toch wel ver gekomen. Dan ben je als mens van de kerk, van God. En er is niemand die je vraagt. Ze hebben geen kruimeltje met je op. En als nou, maar ik heb alles bij me. Ik heb koren, ik heb wijn, ik heb alles bij me. Ze hoeven me nog niet eens eten te geven als ik maar een dak boven mijn hoofd heb. Oh, zegt die man, kom in, ik heb alles. Nee, laat maar zitten. Je hoeft geen koren, je hoeft niet geen, ik heb alles thuis, ik zal overal verzorgen. Kom maar mee. En dan zitten ze als gezworen kameraden, zitten ze bij elkaar. En die man maakt zelf, of ze krijgt gauw een maaltje klaar. Ze zitten gezellig en ze zijn vrolijk en ze zijn blij. En dan wordt op de deur gebonkt. Wordt geklopt. En als die oude man, als hij naar de deur gaat en hij doet de deur open, dan staat er een heel opgebonden groep bende mannen. Die staan daar met verhitte gezichten voor de deur. Hé, die vreemdeling, het doet denken aan Genesis 19 van Sodom, hè. Daar kwamen er van die mannen bij Lot en die zeiden, die vreemdelingen, kom op. Daar lijkt het een beetje op. En die vreemdeling die hier gekomen is, breng hem eens hier. Wij willen hem hebben. Ja, en je begrijpt zo wel wat ze met die man willen doen. Ze willen niet met die man een glaasje drinken of zo. Maar ze willen aan die man hun seksuele uitspattingen opdringen. Dat willen ze. Ze willen verkrachten. Dat willen ze. Die oude man die schrikt. Op iemand en dan nog wel. Een hulpprediker. Iemand van de kerk. Een man waar hij met zijn leven garant voor staat. Gas, vrijheid. Bij hem in huis. Kan niet gebeuren. Hij zegt. En daarin kunnen wij denk ik toch de oude man niet prijzen. Hij zegt, ik heb nog een dochter. Er is nog nooit iemand met zijn vingers aangekomen. Die wil ik je wel geven. Als jullie die man maar met rust laten. En die jonge vrouw, die bijvrouw van die vreemdeling, die jullie, je weet wel, die wil ik er ook nog bij vinden. Ach ja. Ja, het is wat. Ja, je kunt natuurlijk zeggen in het raam van de tijd. Ja, inderdaad, in het raam van de tijd. Een vrouw stond wel, wat dat betreft, wel een eindje achter. Maar wat doet het er pijn, hè? Wat doet het er pijn als er over je gepraat wordt en als er over je onderhandeld wordt? Als je geen stem hebt. En dan over zulke ernstige dingen. Als je eigenlijk niet iemand bent, maar je bent iets, een bezit. En die andere man is ook uit de kamer gekomen, die leviet. En die staat daar met zijn jonge vrouwtje. Wat hij weer mee zal nemen. Wat hij schrikt zijn eigen ongeluk. Maar hij is niet als een verre voorganger, Eliezer of Eliezer, hoe heette die, die het zwaar nam en in de naam des Heeren op dat stelletje smeerlappen inhakte. Nee, van nee. Ik breek geen oordeel uit. Dat kan ik niet. Dat mag ik niet. Het is voor ons al uiterst moeilijk om ons te verplaatsen in die tijd en in die omstandigheden. Maar hij doet het niet. Hij springt niet voor die oude man heen naar buiten. Om in Heere naam. Desnoods eigen dood te vechten. Maar dat zou God niet toelaten. Wel nee. Want dan zullen ze de duizenden verslaan als het moet. Maar er was geen koning. Er is geen koning. Wat doet hij? Terwijl hij daar staat te rillingen. Kijk, zijn vrouwtje is wit geworden van schrik. Opeens duwt hij die oude man opzij. En zijn jonge dochter, waar nog nooit iemand met zijn vingers aangezeten had. En hij grijpt zijn vrouwtje, zijn bijvrouwtje vast. En hij duwt ze naar buiten. En hij doet gauw de deur dicht. Vreselijk, hè? Vreselijk. Er wordt geen woord gesproken. En dat stelletje boeven, dat is bezig. Kijk, ze zeiden wel, die man moet binnenkomen, maar uit het verhaal blijkt wel dat ze hebben een vreselijke grote mond, maar ze hebben de deur nog ineens bestormd als het ware, zoals ze bij Lot wilden doen. Nee hoor, je kan merken, het is hun ruilschopperij, hun boze drift die opgloeit, maar want ze staken hun strijd tegen die mannen daar in huis en als van die wolven vallen ze op dat vrouwtje op weg naar huis. Dat het toch al zo moeilijk had, vallen ze aan. En ze zijn bezig tot de morgen toe. In de verte wordt de lucht gekleurd door de zon. En dan... dan zijn ze klaar. Het was morgenstond. Maar voor het arme vrouwtje is het nacht geworden. Ze druipen af naar huis. Nog lachend, brullend, gierend. Om wat ze allemaal gedaan hebben. En dat vrouwtje dat kruipt op handen en voeten. Als een toonbeeld van ellende. Naar huis. Tenminste, het huis waar haar gemaal, haar heer, slaapt, denk ik. Zelfs
vind mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongstjes neer in het kunstig nest bij uw altaar. Als je nou geen huis meer hebt, een huis waar iets is van warmte, van bescherming, van veiligheid. Een huis waar je blij zou kunnen zijn. Een huis waar je kunt spelen, waar je vrolijk mag zijn. Als man, als vrouw, als kind. Nee, ik wil het niet veridealiseren. Maar vergis je niet, kinderen. Je hebt misschien wel eens woorden, je hebt wel eens dit en wel eens dat. Maar het is zo'n onuitsprekelijk grote zegen als je een huis hebt. Een vader en een moeder. Die voor je willen zorgen. Die je willen helpen. Niet in de put, maar uit de put. Die je niet bedreigen. Dat jij jezelf kwijtraakt. Dat je niet meer bent. Dat je maar een ding bent. Nee. Maar die hopen dat je met Gods hulp op mag groeien tot een mens. Tot een jong mens. Dat ook weet van liefde, van trouw, van zonde en van genade. Moet je indenken dat je dat huis niet meer hebt. Dat je eigenlijk uit huis geduwd bent. Uit het veilige nest. Wat een vogeltje nog heeft. En jij niet. Dat is erg. Ze is bijna dood. En nog zoekt ze in haar sterven een plekje. Al is het dan maar onder het dak. Misschien dat haar Heer nog voor haar wil bidden. Misschien zeggen ze wel, slecht het je had. Daar heb je het nou. Van binnen zeggen ze dat, slecht het. Je had moeten blijven. Je had dit moeten doen. Je had dat moeten doen. Nou krijg je de straf. Wie weet. Wat er allemaal in haar omgaat. En misschien als mijn Heer nog eens voor me wil bidden. Maar hij slaapt. Hij heeft het kussen misschien wel op zijn hoofd gedaan. Om niks te horen. Van al die kreten en die gillen 's nachts. En ze komt niet verder dan de dorpel. En met haar handen valt ze zo op de dorpel. Net alsof ze in het laatst nog gedacht heeft. Een huis, een nest. Een bescherming, een stukje. Ik wil, o God. En toen was ze dood. Als een stuk vuil ligt ze daar. Even daarna wordt die man wakker. Als haar Heer des morgens opstond. Je moet me niet kwalijk nemen, maar ik zou er een potje om vrienden als ik dat las. Als ik dat lees. Als nu haar Heer des morgens opstond. Zij kan niet meer opstaan. Zij zal nooit meer opstaan hier op aarde. Ook niet meer om weg te lopen. Nee. Het leven met al zijn up en downs, het leven met voor en tegen, met die worsteling van de duisternis en het licht. Maar het is afgelopen, er staat niet meer op. Hij doet de deur van het huis open, ja, maar nou is het te laat. Nou is het te laat. Hij wil uitgaan om zijn weg te vervolgen. Nee, daar ligt zijn vrouw. Verschrikkelijk. Tjoh. Wat erg. Wat een toestand. Wat ziet ze eruit.
Wat klinkt zo akelig? Sta op. Sta op en laat ons trekken. Dat klinkt zo akelig. Ik denk dan aan die stokbewaarder. Die zijn armen opende en die zei, kom. Och lieverd, laat me je wassen. Ik heb nog zalf bij me. Laat me maar niet niks zeggen. Haar identiteit is vernietigd. Haar leven is kapot. Ze is er niet meer bij. Als een ding ligt ze voor de deur. Daar voel je nou iets in aan. Want het zegt je. Als het huis geen plaats meer biedt. Voor man of vrouw of kind. En dat er geen plaats meer is. Het gaat niet om vergeving. Het gaat om het leven. Dat je niet meer leven kunt zoals het eigenlijk zou moeten kunnen. Wat erg. Ik kan het daar niet bij laten. Ik moet van Gods wegen, hoor, moet ik zeggen. Die Benjaminieten, die hebben hun straf gehad. Nou, dat ging ook veel te ver. Ze wilden heel die stam maar uitroeien. Nou, dat kan ook niet. En ze zworen dure eden. En als ze die stukken zien, dan vind ik ook wel een akelige douche van, nou ja. Er was geen koning in die dag. Maar de koning is gekomen op andere dagen. Die koning, die kwam zachtmoedig en rijdend op het heuvel van een ezelin. Die kwam. En wat ze geprobeerd hebben in Juda, in Bethlehem, in Jeruzalem. Jeruzalem. Om hem van zijn identiteit te beroven. Van wat hij eigenlijk is. En daarom, dat was het pijnlijke. Ze hebben hem een plaats ontzegd. Ze hebben hem voor leugenaar uitgemaakt. Ze hebben hem voor lasteraar uitgemaakt. Voor de grootste godsvijand die er ooit rondgelopen. Terwijl zijn identiteit toch duidelijk werd aangegeven. Ik en de Vader zijn één. Ik ben de weg. Ik ben de deur. Ik ben alles. Ik ben de herder. En niemand nam het over. De vossen holen, vogelen des hemels nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan neerleggen. Op laatste. Toen hebben ze van het laatste restje menselijkheid, hebben ze hem willen beroven. Toen hebben ze gewoon vlak in zijn gezicht gespuugd. En ze hebben een doek over zijn hoofd gedaan. En ze hebben gezegd, je bent toch een profeet, hè? Tenminste, dat hebben we begrepen. Dat jij het als een profeet wil gelden. Nou, dan zullen wij de proevers op de som nemen. Ze gooiden een doek over zijn hoofd. Ze sloegen hem. En ze zeiden, zeg nou eens, wie heeft het gedaan? Hoe heet ik? Ontzettend. Als een ding hebben ze hem behandeld. Weggeschoven. En tenslotte hebben ze hem uitgedreven. Alle handen. Pilatus, die geeft hem... Wat die man deed, dat is vreselijk hoor. In het Oude Testament. Dat is vreselijk. Als er handen zijn niet om je heen. Maar handen die je kwaad doen. Of die je de deur uitduwen. De bescherming. Het veilige huis uitduwen. Maar dan gebruiken ze ook hun handen. Pilatus. Die geeft hem over. Hij geeft hem in hun handen. Hij geeft hem hun over. Nou kunnen ze doen wat ze willen. Nou kunnen ze dat onmenselijke volbrengen. Dat hij geen mens meer is, maar een afschrapsel, een vloek aan het hout zal hangen. Toen gaf hij Pilatus Jezus dan hun over. Nou denk ik, ja, ik ben een mens. Meer mens misschien wel dan iemand van ons. Ik bedoel dat helemaal niet zo positief hoor, maar ik bedoel maar niets menselijk is me vreemd. Vergun me dit uitstapje. Hè? Maar nou denk ik, lieve vrouw, je lag daar met je hand op de dorpel. Je wist geen raad meer en je bent gestorven. Hier is je echte bruidegom. Hier is je echte man. Hier gaat de deur open. De deur gaat open. Als hij buiten de deur geduwd wordt. Weg. Beroofd. Toch blijft hij zijn eigen identiteit. Dat is het wonder. Blijft hij houden en handhaven. Tot in de allerdiepste godsverlating toe. Blijft hij Jezus. Dat is het wonder. Anders kan hij de deur niet open doen voor die stakker. Dan kan hij ook die leviet niet vergeven. Of die oude man. Maar omdat hij blijft die hij is, doet hij de deur open. Handen aan het kruis. Machteloos. Kracht. Als een ding hangen tussen hemel en aarde, opdat hij ons, die dat thuis bij God hebben verspeeld, opdat hij ons zou aannemen, opdat hij vandaag ook tegen mensen, man, vrouw, meisje, jongen, die het zo moeilijk hebben, dat hij zou zeggen, ik help je, ik ben bij je, ik laat je nooit los. In mijn huis is veiligheid. Je hebt er vaak aan getwijfeld, je hebt vaak gedacht dat die God ook zo'n Heer is, die als het er echt op aankomt, de deur open doet en je met een flinke duw naar buiten duwt. Ik kan dat niet wegnemen, maar in de naam van mijn God moet ik zeggen, hij is toch anders. Hij is echt anders. Hij kan dat leven van kapotte mens, kapotte leven, kan hij maken. Al komt hier op aarde het misschien nooit meer helemaal goed, maar hij kan er ons doorheen helpen. Dat we verder kunnen gaan. Hoe dan ook. Omdat hij gehangen heeft aan het hout. Amen.